De heer is waarlijk opgestaan, Liverpool staat bovenaan. Welkom bij de Voetbalcast.
Ik ben Ralf Krutse.
Mijn naam is Anne de Jong.
Ik ben Tom Koppier.
En ik ben Diederik van Zessen. Dit is de Voetbalcast, voetbal met een F dus. Wij praten hierbij over Engels voetbal. En straks hoor je welke Nederlandse Engelandvaarder volgens Anne meer roem verdient. Nu eerst onze momenten van de week. Eerste man naast mij. Alle voorkeurszenders op zijn tv staan ingesteld op 9 inmiddels. Hij is weer terug, onze vriend Viaplay-verslaggever Tom Koppier. Goed dat je er bent.
Dankjewel.
Wat is jouw moment van de week?
Ja, toch het moment van Calvin Phillips. Hij stapt de bus in na een vervelende nederlaag, zeker voor hem, namens West Ham United bij Newcastle. 3-1 voor, hij komt in het veld. Dan wordt er al getweet. Oh god, Calvin Phillips komt erin, dan zullen we wel met 4-3 verliezen. Nou, een paar minuten later veroorzaakt Phillips een penalty. 3-2, 3-3, 4-3 voor Newcastle. Phillips, de gebeten hond, stapt de bus in, krijgt bij het instappen van de bus te horen dat hij useless is en steekt uit frustratie eenmaal in de bus zijn middelvinger op. Ergens heel begrijpelijk, maar toch ook een beetje tekenend voor het afglijden van de carrière van Calvin Phillips. En ik vind het jammer en ik heb een beetje medelijden met hem.
Jij, Anne, of jij het
lijkt wel alsof hij het helemaal verleerd is. Ik snap dat je een beetje ritme mist als je zo weinig speelt. Er is natuurlijk ook tijd geblesseerd geweest, maar ja, het is ongekend. Ik dacht dat hij wel meer impact zou hebben. Ik vond het altijd een goede, degelijke middenvelder.
Ja, hij is natuurlijk als best wel grote man weggegaan bij Leeds United, gekocht door City. Nou, dat is nog niet echt een gelukkig huwelijk. Nee. Verhuurd aan West Ham, maar ook daar gaat het eigenlijk niet goed. Hij begon nog wel aan de basis, maar pakt volgens mij zijn tweede basisplek al rood. En vanaf daar bergafwaarts met een nieuw dieptepunt.
Maar wat nou als Yorkshire Pirlo het echt alleen maar in Yorkshire blijkt kunnen?
Nou, dan is het probleem volgend jaar opgelost, want Leeds gaat promoveren. En dan kan hij daar
weer
terug.
Dat zou heel mooi zijn als hij dan weer terug gaat. Ja, ja.
Maar dan mag hij ook nooit meer weg. Dat gaat niet.
Oké, schrijven we voor hem op. Anne de Jong, Radio 1 verslaggever. Talent Watcher ben je eigenlijk ook. Wat is jouw moment?
Talent Watcher?
Nou ja, jij hebt dit weekend toch talentjes.
Ja, nee, daarom, daar gaat het inderdaad over. Ja,
nou,
nee,
vertel eens, wat is jouw hoofdpunt?
Maar er ging iets mis in mijn hoofd, want wij zaten op de Future Cup. Een geweldig leuk jeugdtoernooi, waar Manchester City ook te gast was. Veel spelers mee die vrij technisch onderlegd waren. Hartstikke goed. Er ging alleen iets mis in mijn hoofd toen ik de opstelling zag en ik Heskey daar zag staan. Bleek Regan Heskey te zijn. Een zoon, een van de twee zoons van Emile Heskey, legendarische Liverpool en Leicester spits. Die zitten allebei in de jeugdopleiding van Manchester City. Ja, dan gaat er iets mis in mijn hoofd dat als je zo goed bent geweest bij Liverpool, dat je zoons dan bij City in de jeugdopleiding zitten. Die hoort dan toch, voor je gevoel, toch bij Liverpool op te komen. Of misschien bij Leicester, waar die zelf begonnen is. Maar niet bij City.
Maar het leek eens een beetje op hun vader.
Nee, alleen Regan was er, de jongste van de twee. En hij had haar. Dus per definitie dan eigenlijk al niet. Wel een aanvaller.
Je hoort vaak de term bonkig voor spitsen. Ja. Als dat voor één spits van toepassing is, dan is het Emile Heskey.
Ja.
En zeker niet voor zijn zoon. Verfijnde
speler. Nee, verfijnde speler. Ja. En echt wel een talent.
Maar hoe goed is de jeugdopleiding van City?
Nou, leuk dat je het vraagt. de coach die ze mee hadden, dat was een Nederlandse man die eigenlijk een soort hoofdjeugdopleiding is daar. En die gaf enorm hoog op voor de jeugdopleiding van City. Het waren allemaal jonge gasten die mee waren. Net iets. Het is een onder 17 toernooi, maar de meeste waren 15 en 16. Ze waren niet heel gelukkig op de Future Cup zelf.
Van de 8.
Ze werden zesde van de 8. Maar het talent zit er wel op en de begeleiding is heel goed. En het is... Nou ja, daar hadden we toen ook kort met hem over, toen we daar even met hem zaten te praten. City is niet alleen een koopclub. Er zitten gewoon in het eerste zoveel eigen talenten. Rico Lewis, Foden natuurlijk. En ze zijn echt bezig om dat maar te pushen. Dus wie weet, halen die Heskies het ook allebei wel.
Denk je voetbal en denk je content, dan denk je Ralf Krutse. Wat was jouw favoriete stukje Engels voetbalcontent deze week?
Ralf? Nou, ik heb de foto er even bij gepakt. Dit weekend speelde Fulham uit bij Sheffield United. En Fulham, dat heeft een beetje de reputatie in Engeland dat ze heel posh zijn. Dat het een rijke mensenclub is. En die supporters, dat vind ik het mooie, die hebben dat helemaal omarmd. Die gaan dan uit naar Sheffield en dan posten ze voor de wedstrijd een foto dat ze in de trein zitten met een volledige kaasplank. En niet alleen een kaasplank, het is dus ook een echte Fulham kaasplank. Die verkopen ze dus daar in de clubstore. Dus Fulham heeft het zelf ook een beetje omarmd. En op die Fulham kaasplank ligt kaas, liggen druiven, fruit ligt erbij. Wat druiven eigenlijk ook zijn. Worst ligt erbij. En caviar.
Ja?
Dus eigenlijk ben je gewend dat ze uitgaan met een zak chips en met bier en liters bier.
Mm-hmm.
Nee, hier gewoon met een wijntje en een kaasplankje. Ja, dat is toch mooi?
Vind jij dan dat het ook bij Footies Krent past? Caviar?
Ik heb nog nooit caviar gehad, maar dit past er wel bij, toch?
Dat, bij het brede palet dat je kan eten in en rond stadions. En bij stadions gewoon ook, toch?
Ja, is het dan niet gewoon zo dat naarmate je iets ouder en iets, laten we zeggen, beter betaald wordt in je leven, dat je dan langzaamaan een Fulham supporter wordt?
Ja, nou, ze gaan nu, hebben nu ook foto's afgelopen week gedeeld van hun nieuwe stadion.
Mm-hmm.
Van Craven Cottage, dat zijn ze aan het verbouwen. En er komt dus een zwembad in het stadion.
Ja,
en waar je dus op wedstrijddag gewoon even lekker een duik kan gaan nemen?
Nee, dat kan dus niet.
Ja, het kan
niet.
Wel.
Nee, je kan op wedstrijddagen, ik heb me er geprobeerd in te verdiepen, je kan op wedstrijddagen dus niet naar dat zwembad toe. Ten eerste kun je überhaupt niet het hele veld zien vanuit dat zwembad, maar het is eigenlijk vooral bedoeld om dat stadion ook nog enige functie te geven los van wedstrijddagen. Wat commercieel gezien natuurlijk denk ik best een aardig idee is, om ja, zo'n stadion ligt natuurlijk stil als er niet gevoetbald wordt. En je kan ook op andere manieren inkomsten genereren. En dat doen ze dus onder meer op deze manier.
Ja, ik vind dit jammer. Je had je niet
ik ook
verdiepen.
Nee, ja, het is sowieso
kapot gecheckt.
Infinity pool de verkeerde kant op.
Sowieso je verdiepen in een zwembad.
Hey.
Dat is mooi.
Hij is maar 1,2 meter diep. Zo erg heb ik me erin verdiept.
Nee, hoeveel, maar hoeveel feet is dat? Hoeveel inch?
Te weinig om echt lekker te duiken, denk ik, ja.
Maar het was toch geweldig geweest dat ze dan dat je dan Fulham Sheffield hebt, dat die wedstrijd helemaal nergens over gaat en dat ze dan denken, nou, mij niet gezien, ik lekker handdoekje neergelegd 's ochtends.
Ah, ja.
'S ochtends om 5 uur al naar het zwembad gelopen om handdoekje neer te leggen.
Hey, wat mij dus classic lijkt is als de trainer geschorst is, daar zat ik over na te denken, dat hij er niet bij mag zijn en dat je dan halverwege zo'n shot krijgt dat die trainer daar in dat zwembad ligt.
Dat je zo'n hoofdje net boven het water zo.
Twee van die vrouwen naast hem, ja hoor, goed.
Of een speler die er afgestuurd is, weet je wel, dat die dan die gaat de kleedkamer in, dan zeggen ze altijd die gaat vast douchen. En maar dat je hem dan 10 minuten later daarboven in die Infinity
die
pool
gaat vast baantjes trekken.
Dat lijkt me echt heerlijk. Mijn moment van de week, ja, de 96e minuut van Brentford tegen Man United. Daar gebeurde dit.
Casemiro, Mason Mount, aangifte doen. Brentford nu naar de politie. Ze worden bestolen.
Dat zei Johan, aangifte doen en ze worden bestolen. Zo leek het ook. Lekker een soort smash and grab, zoals de Engelsen dat dan noemen. Beroven van de tegenstander. Brentford veel beter, Man United maakt hem. En op de een of andere manier, ja, ik heb sympathie voor Brentford, maar ik hoop ook dat Ten Hag het wel redt. En dus denk je dan toch, ach, het is ook wel mooi. Dit is wel een mooi verhaal. Maar
Mason Mount ook die het doet.
Mason Mount die lang geblesseerd is geweest. Dat hebben we in Nederland ook nog wel sympathie voor. Maar vervolgens toch gerechtigheid. En toen hoorde ik iemand zeggen, je hebt een smash and grab. Dat is dat iemand beroofd wordt. En eigenlijk is dit, zoals je in films ook wel eens hebt, dat dan de politie het eigenlijk al door had. Dus die lagen gewoon voor de deur. En uiteindelijk werden ze dus inderdaad betrapt. Buit ging terug naar waar die behoorde. 1-1, strikt erom. En 5 minuten hele hoge hartslag, toch? Geweldig slot van de wedstrijd. Maar eigenlijk hebben ze allebei niks aan gehad.
Ik denk ook dat dit resultaat natuurlijk Ten Hag niet gaat helpen. Vooral omdat het weer eigenlijk nergens op leek. En Brentford veel en veel beter was. En dan ja, onderaan de streep een puntje. En dan is vaak het sentiment van ja, aan het einde van het seizoen herinnert niemand hoe die wedstrijd was. Gaat het om het resultaat, maar
ja, het puntje heb je dan ook niks aan.
Precies.
Je hebt vorig jaar
hier wordt het spel onthouden.
Het wordt steeds beter, zou je kunnen zeggen. Dat
ja, de meest pijnlijke statistiek is nog wel dat in 2024 geen enkele ploeg in de Premier League meer schoten tegen heeft gehad dan United. Staan daar nog boven Sheffield en boven Luton. Waarvan je zegt, die zijn echt zo lekker als een mandje.
En Ten Hag gaf het dit keer zelf ook toe dat ze minder waren dan de tegenstander.
Ja, als hij dit nog voor het eerst dat had helemaal niet meer gekund. Maar hij zei nog wel, City heeft het hier ook lastig gehad. En die statistieken blijkt dat City er gewoon volledig overheen is gewalst. Dus toch elke keer zitten er van die dingen waarvan ik denk, hij wil de pers manipuleren, maar daar prik je toch doorheen.
Het is wel lekker dat we Manchester United vast hebben afgevinkt voor ons overzicht.
Maar één dingetje nog, zit Ten Hag er nog na de zomer, denken jullie?
Nee.
Nou, of er moet nog een hele rare ommekeer komen. Vorig jaar dacht je natuurlijk ook, hè, dat het ook een slecht seizoen het lijkt. Ook nergens op, gewoon Champions League gehaald. Nee, dat zit er nu niet in.
Kan er van alles.
Maar dat kan van alles.
FA Cup kan nog.
Ja, FA Cup.
En 7 punten op de nummer 5 kunnen ze nog gewoon worden in principe. Ze hebben een makkelijk programma.
De parallellen met Louis van Gaal zijn bijna ongelooflijk. Die is er ook 2 seizoenen geweest. Eerste seizoen haalde hij de Champions League. Daar ging hij er in de groepsfase uit. Toen won hij in het tweede seizoen. Haalde hij geen Champions League, maar won hij wel de FA Cup. En toen ging hij weg.
Hmm. Maar nog los van de resultaten is er natuurlijk ook daar een nieuw management gekomen. Of in ieder geval nieuwe eigenaren. En die hoge man van Manchester City die het daar moet gaan leiden. En dan kunnen er opeens weer hele andere dingen gaan spelen. Dus het is echt, je weet echt niet of
koffiedik kijken.
Ja, daarom.
Ja, die Jim Ratcliffe heeft wel aangegeven van Ineos, die eigenlijk nu daar de grote baas is, dat als het hem niet bevalt, dan is hij zo weg.
Vorige week zijn we erin geslaagd om bijna 3 kwartier podcast te vullen met interlandvoetbal. Vandaag hebben we tientallen competitiewedstrijden te bespreken. Is gelukkig maar eraf.
Ja. Ah, maar het was de eerste wedstrijd van de Premier League naar de interlandbreak was gelijk Newcastle-West Ham.
Ja, wil je daarmee beginnen? Want dat was de tip van Anne meteen.
Ja, wat een tip.
Ja.
Anne zei vorige week, laten we daar maar mee beginnen.
Weet wel uit te kiezen.
Luister toch naar hem.
Ja. Daar hebben we geen spijt van gekregen. Medisch Centrum Newcastle United nam het op tegen West Ham United. Kelvin Phillips viel in natuurlijk. 2 penalties, een rode kaart, 7 goals. Wat was het hoogtepunt?
Ik denk dat ze het toch nog helemaal omdraaien. En vooral ook het sentiment dat je dan tijdens zo'n wedstrijd op sociale media meekrijgt. Met nou, het gaat wel heel erg slecht met Newcastle en het lijkt helemaal nergens op. En dat ze hem dan toch over de streep trekken. Ja, dat zijn van die weergaloze middagen krijgen. Dan is het nog maar het begin van je middag.
En ze zeggen wel eens, als je naar die ene speler kijkt, dan kan je de hele wedstrijd zien. Dat was in dit geval Anthony Gordon.
Ja, daar kijk je liever niet naar.
Nou, hij is niet de knapste.
Nee.
Nee, daar ga ik me verder niet aan wagen om mensen lelijk te noemen, want ik zit hier ook maar zo. En Anthony Gordon heeft eigenlijk alles meegemaakt. Hij heeft 2 penalties kreeg hij mee. Hij gaf nog een andere assist. Maar eigenlijk liep het voor geen meter. Hij was ook niet goed. En dan pakt hij hem de blessuretijd, pakt hij ook nog zijn 2e gele kaart voor echt de meest lullige balletje wegtikken ooit. Ja, alles wat in die wedstrijd zat.
Hij wint
wel. Hij wint wel. Alles wat in die wedstrijd zat, zat ook in Anthony Gordon. Want uiteindelijk heeft hij wel met die 2 penalties die hij meekreeg. Eentje natuurlijk waar Phillips echt een ongelooflijk domme overtreding maakt. Heeft hij wel een beetje ervoor gezorgd dat ze gewonnen hebben. Hij was niet de beste, want Harvey Barnes, dat was wel echt de beste. Die viel in en die was geweldig.
Ik ben echt blij dat hij weer terug is. Ik vind het zo'n leuke speler. Hij is natuurlijk gehaald van Leicester, dat degradeerde. En hij raakte heel vroeg geblesseerd in het seizoen. Maar hij is nu weer terug. Ik geniet er erg van.
Gisteren ook weer een assist.
Ja.
En dat zijn bij Newcastle dan toch wel verstandige aankopen met de miljarden die ze misschien erachter dingen hebben. Dat je Gordon en Barnes, dat in ieder geval dat de Engelse jongens daar toch nog de kans krijgen. Die dat net een niveautje hoger mogen laten zien.
Vorig jaar Gordon heeft gewoon nu wel je kunt nu Engeland zoveel gehaald. Geld uitgeven en dit is je selectie.
Maar ze hebben natuurlijk ook wel Isaac gehaald. En dat is op dit moment echt een van de beste spelers in de Premier League.
Moet hij naar Arsenal?
Oh, wat zou ik die graag bij Arsenal zien? Ja, heel graag. Die mag gelijk komen, deur staat open.
Super complete spits.
Ik zag over Isaac wel dat hij nu de meeste doelpunten per minuut maakt, gemiddeld. Weet je wat hij niet doet?
Assist geven.
Assist geven.
En fit
hij heeft nog geen assist gegeven dit seizoen.
Hij heeft vorig jaar de mooiste assist van de competitie gegeven.
Nee, ja, die geen assist werd uiteindelijk.
Nee. Dat is
maar
waar.
Het grappige is, gisteren Newcastle weer gespeeld, gelijk gespeeld. Gaf hij eindelijk een assist? Doelpunt afgekeurd.
Maar hij is wel zijn grote manco is natuurlijk dat hij echt vaak geblesseerd is.
Maar heel veel spelers bij Newcastle.
Ja.
Jij zei al Medisch Centrum Newcastle.
Mm-hmm.
Maar de ene na de andere. En er was een paar supporters op Twitter, zag ik ook weer die erin waren gedoken, dat onder Eddie Howe, dat kruisboomblessures echt bizar veel voorkomen. Ook toen hij bij Bournemouth nog zat, viel ook de ene na de ander weg met een kruisboomblessure. Dus dat kan toeval zijn, maar er zit wel
denk die assistent.
Ja, toch. Hoe heet hij ook alweer?
Tindall?
Jason Tindall.
En West Ham krijgt er ook maar weer 4 tegen. Je hebt er 55 tegen gekregen. Moet je voorstellen, speel je zo, hè? Moet je elke week als West Ham supporter kijken naar een ploeg die zijn spitsen begraaft, die misschien wel een van de geilste voorste linies van allemaal heeft. En dan krijg je er ook nog eens 55 tegen. En expected goals volgens mij alleen maar boven Sheffield United en Burnley.
En wat vonden jullie van dat momentje van Kudus met dat krukje?
Ja, dat die dacht eigenlijk dat jochie, die dacht dat jochie van Newcastle ook fan van hem zou zijn.
Ja.
Die ballenjongen.
Ja.
Ik heb hem even gemist.
Ja, het had iets heel sneus. Hij heeft een paar weken geleden speelde West Ham tegen Freiburg in de Europa League. Toen maakte hij een geweldige goal, dribbel van eigen helft. Toen heeft hij dat gevierd door op het krukje van de ballenjongen te gaan zitten en te mediteren, soort van. En dan dacht hij, dat ga ik daar ook wel even doen voor de St. James' Park.
Ja, precies. Voor de supporters van Newcastle en voor gewoon een Jordy Ballboy.
En toen wilde hij een ballenjongen van Newcastle inderdaad van dat krukje afjagen. En het is dat op een gegeven moment kwam Paqueta er volgens mij bij. Anders had hij die echt finaal neergehoekt.
Maar ik vind het heerlijk dat jongetje blijft zitten.
Ja.
Dat vind ik heerlijk. Ik kan me voorstellen dat je op die leeftijd een beetje geïmponeerd bent. Ik weet niet, de ballenjongens bij MVV zullen misschien als ze weer gaan opstaan.
Ik was opgestaan.
Maar hij blijft gewoon zitten. Vind ik mooi.
Ja, vond ik ook schitterend.
Het leek een beetje op dat moment van Eden Hazard een paar jaar geleden in de halve finale van de League Cup bij Swansea uit. Die heeft toen een keer een ballenjongen geschopt omdat hij zijn bal niet terug wilde geven.
Ja.
En als Paqueta er niet tussen was gekomen, hadden we een tweede incident als dat gehad.
Het grootste affiche van allemaal werd zondagavond gespeeld. Manchester City en Arsenal kwamen te laat op dreef in de Etihad. 0-0. Wat moeten we daarmee?
Nou, zijn we klaar. Volgende wedstrijd.
Nee, dit was toch zeker van Arsenal toch een prima wedstrijd.
Ja, ik had het erover toen in de auto hierheen met Tom. Eigenlijk voor mij als Arsenal supporter. Ik heb die wedstrijd heel anders beleefd dan dat ik achteraf eigenlijk iedereen erover zag schrijven en over zag praten. Voor mij was het gewoon 2 uur lang pure spanning. Ik heb echt aan de buis gekluisterd gezeten, elke bal spanning. Omdat ik dacht, wij zijn straks die paperclip.
Maar vertel dit dan. Ja. Vertel dit dan. Je zegt meteen oh, door. Dit is dit gevoel. Dit is vet. Dit gevoel. Neem ons mee. Jij bent Arsenal supporter. Hoe heb je dit beleefd?
Nou,
dit was de grootste wedstrijd.
Ja, je bent gewend dat je elk jaar... Dit is een soort tandartsbezoekje. Nee, een kansloze exercitie. Je moet ook nog uit naar City. Laten we het beperkt houden. Laten we er minder dan 3 tegenkrijgen. Dan is het goed. Maar we hebben het echt goed gedaan. Ik denk dat op dit moment Saliba en Gabriel is misschien wel het beste verdedigingsduo ter wereld.
Ik denk dat Saliba. Haaland dat wel denkt in ieder geval.
Haaland heeft nog nooit gescoord als die 2 achterin stonden bij Arsenal.
Maar en het 0-0, veel mensen vinden dat dan teleurstellend. Maar het is echt heel knap.
Het was een verschrikkelijke wedstrijd.
Je moet, als je tegen City speelt, zoveel spelers uitschakelen. Want het is niet alleen Haaland. Het is dan ook dat Foden niet aan te pas komt. De Bruyne is totaal uit zijn wedstrijd gespeeld.
Nou, hadden we ook wel geluk dat de Bruyne gewoon echt matig was.
Ja, maar dat is wel vaker
dit seizoen in grote wedstrijden trouwens.
Of had Arteta het zo goed voor elkaar dat de ruimtes zo klein waren en er zo druk werd gezet dat hij nooit in zijn spel is gekomen?
Nou, Guardiola zei wel, na afloop vroeg iemand aan hem, hoe kan je hiermee omgaan met zo'n low block, heet dat dan? Mm-hmm. Dat je hele middenveld terug laat zakken en je hele verdediging. En die zei van, ja, ik weet het eigenlijk ook niet. Misschien moet iemand vermoorden. Ja. Dan kunnen we er doorheen.
Ja, wat vond jij van de manier waarop Pep Guardiola deze wedstrijd
benaderde? Nou, ik was niet zo heel blij met het feit dat hij Kovacic heeft opgesteld. Ik snap het ergens wel. Want je wil natuurlijk balans op middenveld waken voor de omschakeling van Arsenal. Alleen, als je zo vaak zo diep op de helft van de tegenstander komt, dan heb je denk ik niet zoveel aan Kovacic. Het is gewoon niet een super creatieve speler. En als je dan daar een Alvarez of een Doku neerzet, ja, dan heeft Arsenal weer een extra mannetje om uit te schakelen. En Kovacic is gewoon vaak plichtmatig. Balletje terug, balletje breed. Ik begreep die keuze niet zo goed. Zeker als je het wedstrijdbeeld ziet. Eigenlijk dat vond ik jammer.
Vanaf het moment dat Doku erin kwam, kreeg Arsenal een stuk lastiger achterin. Ja. Maar ik vond City ook niet des Cities. City had normaal nog iets meer push gehad om er doorheen te spelen.
Ja, de spelers komen wel van de bank. Maar uiteindelijk vond ik dat... Er kwamen ook kansen voor City aan het einde van de wedstrijd, maar ook voor Arsenal.
Maar geen grote.
Nee, precies. Nee, Arsenal kreeg ook kansjes, maar het werd nooit echt dat je dacht, één van de twee verdient het om te winnen.
Het was gewoon een 0-0 wedstrijd.
En dat is een compliment aan jouw ploeg. Want Arsenal heeft het in de topduels niet laten liggen dit seizoen. Als ze geen kampioen worden, ligt het daar niet aan.
Ja, het is echt een ongelofelijke jeukterm. Maar ik vond dat wij heel volwassen speelden. En dat ken ik niet van Arsenal.
En ik denk ook dat er een soort in het achterhoofd ook wel zat van, we mogen deze niet verliezen. Als je verliest, dan was de 3-horse race race geworden.
En toch,
Arsenal had het meeste verliezen, echt waar.
Toch denk ik dat dit voor Liverpool een behoorlijke vrijgeleide richting de titel is geweest.
Misschien ook wel, ja. Dat is de grote winnaar van dat weekend natuurlijk. Ja.
Die hebben het makkelijkste programma. Mm-hmm. Ja. Die hebben nu ook het geloof. Mm-hmm. En de voorsprong.
Ja, Liverpool boog weer een achterstand om. 14 keer achtergekomen, 7 keer wonnen ze alsnog. 5 keer werd het gelijk, dat zijn 26 punten. Alleen Manchester United in 2021 behaalde nog 5 punten meer uit achterstand onder Solskjaer. Is dit de magie van Klopp?
Je gaat het bijna wel denken, inderdaad. Solskjaer kwam natuurlijk niet in de buurt van de titel dat jaar. Liverpool nu toch wel weer wel. En het zegt aan de ene kant misschien iets over dat dit Liverpool absoluut niet onklopbaar is. Dat je telkens die doelpunten tegenkrijgt. Aan de andere kant, ja, ze buigen het telkens wel om. En dan kan het toch ook bijna geen toeval meer zijn. Er staat natuurlijk wel kwaliteit, maar het is ook iets onbreekbaars hebben ze. Of misschien het Team of Destiny gevoel van, we moeten dit doen voor de trainer. Dit is ons jaar.
Ja, met nog 10 finales of zo. Ja, nee, even kijken. Zal ik heb wel gevoel... zijn met de Europa League. Ja,
9 wedstrijden nog in de competitie.
Ja, precies. Nou, en dan hebben we nog 5 idealiter gezien voor Liverpool. Nog 5 Europese wedstrijden.
Ik heb wel het gevoel als mensen beginnen te zeggen, het zijn nog puntje finales. Dat meestal de mensen die het niet gaan redden gaan zeggen dat.
Nou ja, dat had Arsenal inderdaad vorig jaar wel heel sterk op een gegeven moment. En die gingen er toen er nog 6 waren bij de eerste finale volgens mij af. Zeg maar.
Nou, wat het vervelende vorig jaar in die hele titelstrijd, die nooit echt een titelstrijd is geworden, was dat City eigenlijk continu 2 wedstrijden nog te goed had om nog in te halen.
Ja, dat was heel irritant. Maar nu gaan we redelijk
en nu lopen ze gelijk. Ja.
Ja, nee, dat is heel goed. En dat is wel knap overigens, want er was natuurlijk ook gewoon wel weer een toernooitje voor City in december. Dus ik vind het wel complimenten aan de Premier League waard dat het eigenlijk
dat
nog
ze weer
wel steeds
getrokken hebben.
Toch, dit
ja, ze hebben die ene wedstrijd daar gemist tegen Brentford, die hebben ze laatst ingehaald. Uh-huh. Toen hadden ze het ook niet makkelijk, maar die wonnen ze ook.
Mag ik qua Liverpool toch nog, als ze kampioen worden, wordt het uiteindelijk toch ook een beetje het kampioenschap wel van Darwin Núñez. Want ik zat dat Isaac assistatje op te zoeken. En Núñez heeft gewoon 7 assists gegeven dit jaar. Alvarez ook. Maar dat zijn de enige topspitsen die af en toe ook nog een bal afgeven.
Ik denk dat
het is
niet,
echt
dat,
een klasse dat, aanvaller aan het worden.
Ik denk dat het niet gek is om op dit moment te zeggen dat Núñez de beste spits in de Premier League is. qua vorm.
Compleet.
Ja.
Ja, de meest complete. Ja. Samen met Isaac. Ja, ja, Isaac is wel inderdaad wat minder vrijgevig aan de bal. Maar ik ben het wel met je eens dat Núñez de meest compleet is. Ik denk wel dat Haaland de beste afmaker is.
Materiaal,
ja, 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 Roy Keane zei, hij kan alleen League 2 qua voetbal. Ja, dan is wel doelpunten maken.
Jij stuurde dat filmpje door, hè, van die warming-up.
Ja.
Het is natuurlijk krankzinnig slecht. En we weten natuurlijk allemaal...
voor de duidelijkheid, in een filmpje waren ze zo'n rondo voor de wedstrijd aan het doen. Ja. En waren ze over aan het tikken. En het ging allemaal van voet naar voet heel goed. En alles schoot van de voet van Haaland af. Kon geen normale paas geven. Had ook wel een beetje het idee dat hij dacht, nou, dit geloof ik wel. Want zo heel vaak word ik toch niet in het positiespel betrokken.
Nee. Nou, ik las ergens op Twitter dat we te vaak op een eendimensionale manier naar voetballers kijken. In de zin van, ze moeten alles kunnen. Het moeten de KK's, de Messi's, de Ronaldinho's van deze wereld zijn. Maar Haaland is natuurlijk gewoon verschrikkelijk goed in wat hij doet, namelijk afmaken. Die man is op de eerste meters super snel, als hij eenmaal op snelheid ligt, niet te houden, heel sterk en gewoon super cool voor de goal.
Ja, en
dat is ook een kwaliteit.
En bewegen zonder bal is een kwaliteit die heel veel spitsen dan juist weer minder goed hebben.
Ja.
Altijd net precies weglopen, verdedigers meetrekken. Dus het is inderdaad meer dan alleen positiespel.
Tuurlijk, ja. En als hij dan in zo'n positiespel totaal faalt, omdat hij Kevin de Bruyne en Phil Foden bij zich heeft, en dan in een rondootje kom je er niet aan te pas, ja. Daar ligt niet zijn kwaliteit, ja.
Maar Núñez, dit weekend ook weer een incident met dat hij een jongen had zo'n bordje.
Was
met
een incident?
Nou, het zoveelste incident.
Nee, dit was geen incident. Dit was het moment dat Ralf Krutse voor hem van hem ging houden.
Dit spreekt heel erg voor Darwin Núñez.
Ja, wat gebeurde er?
Ja, na de wedstrijd was er een jongen die had zo'n bordje met mag ik je shirt? En toen trok je dat shirt uit en toen ging hij hem heel duidelijk aan de ballen jongen geven. En dus niet aan een jongen met dat bordje. Nou, gelijk applaus. Weer een meme natuurlijk.
Fantastisch.
Zou die het bordje wel begrepen hebben?
Nou, ik denk het wel.
Ik hoop het wel.
Er zat wel erg veel intentie
ik
aan.
Ik hoop dat dit volledig bewust is gegaan.
Ja,
weg met die bordjes. Die bordjes uit het stadion. Dat is echt het kwaad van het moderne voetbal. Die bordjes. Niet de aftraptijden, niet de VAR, die bedelbordjes. Weg ermee.
Er was toch ook een tijd dat die überhaupt, dacht ik, verboden werden?
Maar stel je bent een ouder. Ik ga me echt boos maken. Ik vind het echt verschrikkelijk. Stel je bent een ouder en je hebt een kind. Kind van 6, 7. En je gaat naar een wedstrijd. Je neemt hem voor het eerst mee naar Liverpool. En dan zegt hij, papa, mag ik een bordje maken? Dan zeg je toch, nee jongen, wij gaan lekker naar Sports Direct of naar de Perry Sport of weet ik veel waar ze die shirts verkopen. En jij krijgt van mij een shirtje. Hou op met dat bedelen. Dat hoort niet in een voetbalstadion thuis.
Amen. Knip.
Over Liverpool gesproken. Xabi Alonso heeft verlengd bij Leverkusen. Lijkt dus niet de opvolger van Klopp te worden. Wie dan wel?
De Serbi?
Daar heeft hij tegen gespeeld. Dus dat was een soort sollicitatie. Eigenlijk hij kwam op voorsprong.
Dat was de eerste
Liverpool.
Keer dat hij van hem won.
Ja, dat klopt. Ja. Je bedoelt dat Klopp van de Serbi won. Ja, ja inderdaad. Ik geloof dat een van de eerste wedstrijden die de Serbi, misschien wel de allereerste wedstrijd van de Serbi bij Brighton, was tegen Liverpool. 3-3, 4-4?
Ja, volgens mij wel. Wel complimentje geven bij Brighton aan Jan-Paul van Hekken. Die was echt goed. Die speelde echt een geweldige wedstrijd. Ik hoop dat Koeman het ook gezien heeft.
Maar ja, we hebben achterin nog weer wat
centrale verdedigers. Ja.
Ja, dat is het. Ik zag een interview met hem. Volgens mij was het bij Viaplay met Koen Weiland. Dat van Hekken geen contact heeft gehad met iemand bij het Nederlands elftal. Ja, hij staat gewoon iedere week basis bij een semi-subtopper in Engeland. Ja, dan mag je wat mij betreft wel een aanmerking komen. Je kunt je afvragen, is hij minder goed dan een Hato of een Geertruida? Of... Ja, wat denken jullie?
Hij is wel rechtsbenig, overigens.
Oh, staat wel eens links in het centrum.
Hij staat wel eens links in het centrum.
Het spreekt wel voor hem dat hij dus spelers als Núñez uit de wedstrijd heeft gehouden. Hij doet het wel week in, week uit tegen de beste spitsen ter wereld.
Nou, en wat ik heel erg voor hem verspreek, is dat je ziet gewoon dat hij heel erg veel beter wordt.
Ja.
Hij is echt, er is echt met hem heel duidelijk een traject ingegaan. Dus Blackburn volgens mij verhuurd geweest.
Ja.
Heerenveen. Echt elke keer.
NAC heeft hij nog gezeten.
Elke keer zo'n stapje verder. En nu is hij dan. Vorig seizoen viel hij af en toe in. Was hij een soort van 1/3 van de wedstrijden. Nu is hij veldman voorbij. En dat vind ik zo mooi aan dat traject wat ze bij Brighton met hem zijn ingegaan. En hij levert ook precies op dat vlak.
Ja. Wat tegen hem zou spreken voor Oranje is dat hij misschien wel een beetje hetzelfde profiel heeft als Virgil van Dijk en De Ligt. Als lange, sterke centrale verdedigers. En dat je als je Hato daarnaast zet of Geertruida daarnaast zet. Nou, is ook wel sterk natuurlijk Geertruida. Maar dat het toch net weer een ander, iets dynamischer type is. Ik hoop natuurlijk nog dat Timber op tijd fit is en weer wat minuten gaat maken.
Op tijd fit.
Kijk, heel
hij
goed.
Zit heel
dat is een ander type. Ja. Als je bijvoorbeeld met 3 achterop speelt, dan Van Hekken.
Ja, ja dat moet ik wel zeggen. Van Dijk weet nu wel wie die is. Want er was zo'n fragmentje waar die echt Van Dijk bloed onder de nagels vandaan aan het halen is. En het lukt ook nog. Waar Van Dijk echt pissig is bij een vrije trap. Dus hij heeft zichzelf wel op de radar van de captain van Oranje gezet dit weekend.
Maar goed, we hadden het over de opvolger en daar werd de Serbi genoemd. Ruben Amorim is ook een naam die genoemd wordt.
Ja, die ken ik niet zo goed, van Sporting toch?
Ja, Sporting. Nee,
maar juist doordat Amorim genoemd werd, en dat dus een beetje een onbekende naam is bijna een topper, zat ik opeens te denken, Arne Slot?
Ja, ik snap eigenlijk eerlijk gezegd, wat hier zo vervelend aan is eigenlijk voor Arne Slot, denk ik, voornamelijk, is dat dit dus gewoon zo'n actualiteitsding is. Want een jaar geleden zat hij in die hippe hoek, toch? Een jaar geleden was hij toch de hipster choice geweest. En nu is er een Nederlandse trainer die het net niet helemaal houdt in Engeland misschien. En dan is Arne Slot ineens zit niet in die hoek, wordt niet.
Ja, waarom niet?
Ja, ik zie hem nergens staan.
Nee, maar ja.
Ik zou het wel willen zien.
Het heeft natuurlijk ook mee te maken waarschijnlijk. Feyenoord heeft het natuurlijk heel goed gedaan in Europa. Hè? Finale gehaald van de Conference League. En dan sta je natuurlijk als trainer ook op de kaart. En ja, het is nu allemaal op dat gebied ietsje minder.
Nee, maar deze kerel is voor het eerst in 19 jaar volgens mij weer kampioen met Sporting geworden. Dat is een beetje de claim to fame. Ja, dat kun je toch precies hetzelfde. Nou ja, ik bedoel, het is iets korter geleden, 2017, dat Gio deed met Feyenoord. Maar dat is ook echt een unieke prestatie in een jaar bovendien, waarin Ajax, geloof ik, mijlenver voor de rest zat qua financiën. Dat hij het juist vorig seizoen heeft gedaan. Dat hij die ban van Ajax ook heeft gebroken. Dus ja, ik snap het wel. En bovendien Rotterdam, Liverpool, twee havensteden, twee clubs, You'll Never Walk Alone. Ja, het is niet zo ver van elkaar.
Maar het feit dat Amorim in ieder geval genoemd wordt, zegt mij wel dat ze bij Liverpool breed willen inzetten. Met de Serbi ook. In ieder geval dat het niet uit het vaste clubje Tuchel, Pochettino, zeg maar die een beetje zo gelukkig van topclub niet naar topclub hoppen. Van nou, dan doen we hem maar.
Liverpool heeft ook, dat heeft Ralf ook al een keer gezegd, Liverpool heeft ook ontzettend weinig coaches gehad. Deze eeuw geloof ik 5.
Ja. Ze willen er nu één die er weer 5 jaar kan zitten. Minimaal.
Ja. Nou, bouwen, ja.
Gareth Southgate.
Nee, jong. Hou op.
Zei ik even om jou te pesten. We zitten midden in een midweekse speelronde in de Premier League. Tom, dinsdagavond gaf jij commentaar bij Nottingham Forest tegen Fulham. Vertel eens.
Fulham was ongelooflijk slecht de eerste helft. Gewoon tegen het gênante aan. Het stond 2-0 na 19 minuten. Nottingham stiekem eigenlijk een veel te goede ploeg om te degraderen. Met Elanga en Hudson-Odoi.
Gibbs-White
natuurlijk, niet te vergeten. De veruit de beste man de eerste helft.
Mourinho.
Jouw protégé.
Goed dat jij
zouden we toch kunnen noemen.
Gisteren, hè?
Ja. Dat was een
assist. Die tellen gewoon mee, hoor.
Nee, zeker.
Je moet er maar staan.
Ja. Nee, zeker. Maar de coach van Fulham, Marco Silva, die was zo vreselijk boos. Je zag het al gewoon. Mm-hmm. Het regende in Nottingham, maar zijn gezicht stond echt op onweer. Mm-hmm. En hij besloot een 3-dubbele wissel door te voeren na 33 minuten.
Ja, nou, daar ben ik dan dus Ralf-achtig kwaad over. Gewoon niet doen. Ik heb nog nooit een wedstrijd gezien waarbij als je in de eerste helft en dan ook gelijk 3 eruit haalt, dat het dan opeens wel begint te lopen. Nee, en wat hij dan ook nog eens fout doet, sorry dat ik je onderbreek, is dat hij het in een uitwedstrijd doet. Dus het publiek in Nottingham vindt het prachtig dat ze 3 keer wisselen. Ja. Die denken, we hebben ze. Die gaan er nog meer achter staan. Ja. Als je dit doet, doe het. Nou, doe het niet, maar doe het dan thuis.
Ja, het is natuurlijk een statement van, kijk mij eens even boos zijn.
Dat is, het is een statement dat verder niks zegt.
Nee.
Hele tactiek naar de knoppen.
Doe het in de rust, want dan kun je er wat bij zeggen.
Kan, inderdaad. Daar en dan heb je niet het moment.
Maar uiteindelijk heeft hij een klein beetje gelijk gekregen. Want het is
een klein beetje gelijk. Fulham krijgt voor rust nog de 3-0 tegen. Dus Fulham had net zoveel wissels als Nottingham Forest doelpunten bij rust.
Ja, maar zoiets kan alleen een Portugese coach doen of Aten Mos.
Oké, het is tijd voor de voetballer van de week. En de beurt is nu echt aan Anne. Ik moet eerlijk zijn, vorige week ben ik je vergeten.
Ja, ik dacht, we hadden het over interlandvoetbal. Dus het Wilhelmus dat je zo gaat horen, past er perfect. Maar achteraf zat het toch niet in.
We waren druk met Joep.
Maar deze is tijdloos.
Ja, elke week zit een van onze Nederlandse voetballers even in de spotlight. Een voetballer die ooit in een Engelse competitie heeft gespeeld. Dus een voetballer met een F. Degene die de voetballer van de week uitkiest, krijgt 1 couplet van het Wilhelmus om hem of haar aan te prijzen. We beoordelen op kwaliteit en cultwaarde. Ben je er klaar voor?
Zeker.
Wij ook allemaal? Let's go.
Zeker.
Niet iedere voetballer die de top haalde van de Premier League gaat daar in een rechte lijn naartoe. Het succes bij Ajax was groot, maar in Turijn snapten ze niet wat ze in handen hadden. En toen deed Edwin van der Sar, want daar heb ik het over, iets wat je niet veel ziet. Voor zichzelf kiezen en een stapje naar beneden doen. Bij Fulham snappen ze nog steeds niet hoe ze hem 4 jaar hebben gehad. En na die 4 jaar kwam de beloning. Een telefoontje van Sir Alex Ferguson. Het o zo logische telefoontje. Want na Peter Schmeichel hadden ze nooit meer een goede keeper gehad. En het huwelijk was glorieus. 4 keer kampioen, 3 keer de League Cup. En natuurlijk de Champions League van 2008. Zijn moment. Een beslissende penalty-serie. Van de Sar wijst naar links. Nog een keer naar links. Nicola Anelka schiet hem rechts. En natuurlijk had Edwin dat al lang door. Een paar seconden staat hij daar alleen. Met zijn handen omhoog. Zijn moment. En dan vliegen de spelers om de nek.
Ja, dit beeld kennen we allemaal. Prachtig natuurlijk.
En perfect binnen de tijd.
Ja.
Hey. Zo doe je maar, dat. Er zat nog een stukje achteraan overigens. Want die vraag wilde ik opwerken.
Maar dan, nu ben je extra tijd aan het kopen.
Ja, maar toch is hij de beste keeper die de Premier League ooit gehad heeft. Hij staat niet in alle lijstjes met schotpercentages en zo op één. Maar wat hij wel heeft is nog altijd het record van meeste wedstrijden zonder tegendoelpunt. 14 wedstrijden, 1311 minuten, geen tegengoal. Het zegt ook iets over Manchester United, maar...
Ja. In ieder geval top 3. Dat sowieso,
ja,
toch?
Ja. Ja, ik denk aan Petr Cech inderdaad. David Seaman bij Arsenal, dat was echt een legendarisch.
Ja, legendarisch.
Maar Seaman was meer de staart en de meme. Was hij zo goed?
Die was wel heel
zo
goed.
Zo goed als Edwin van der Sar, zo compleet.
Anne, kwaliteit scoort hij dus heel hoog op. Ja. Dat is duidelijk. Cultwaarde?
Ja, toch ook wel vanwege de 4 jaar Fulham, dacht ik.
Ja, is wel een tikkie cult, maar van der Sar is eigenlijk veel te goed om cult te zijn.
Ja. In 39ste nog dan.
Wat ik wel echt cult vond bij van der Sar is dat hij toen gestopt was. En dat hij toen 2 jaar later nog 1 wedstrijdje bij Noordwijk ging keepen.
Ja,
en dat hij toen een penalty tegenhield.
Alles aan Edwin van der Sar is toch cult. Dat hij ook bij een potje kaarten ontdekt is. Dat ze toen, en toen is hij pas naar Ajax gegaan. Er zitten echt zoveel verhalen om Edwin van der Sar heen die hem zo cult.
Nee, mooie verhalen zijn prachtig. Niet per se cult. Ik denk wat je houdt er wel het meest cult uit. Namelijk het feit dat hij 4 jaar bij Fulham heeft gekeept. Dat is wat mij betreft heel erg cult aan zijn carrière.
Echt.
Maar verder is het gewoon een wereldster.
Nou ja,
maar eigenlijk is hij ook veel te weinig een character om een topkeeper te zijn.
Ja, omdat keepers altijd iets geks hebben, bedoel
ja,
je?
Ja, dat heeft hij niet. Het is een beetje een saaie man.
Ja.
Oneens. Leuke man.
Ja.
Ja.
Ja, maar saai is niet per se niet leuk.
En zo waanzinnig goed. En dus zijn moment gehad dat je een penalty pakt in en daarmee de Champions League wint.
En hoe noemde je dat zelf, dat moment?
Mijn Van Breukelen momentje?
Mijn Hans Van Breukelen moment. Dat zei hij zelf. Nou, Nederlanders, we zijn eraan toe. Over Nathan Aké kunnen we zeggen dat er niet goed uitzag. Die viel uit in de wedstrijd tegen Arsenal. Vroeg al in de wedstrijd. Zijn vervanger deed het overigens wel echt heel...
Rico Lewis.
Ja, deed het heel erg goed wat mij betreft. Maar slecht nieuws natuurlijk voor Nederland. Maar er zijn nog veel meer Nederlanders in actie.
EK niet in gevaar, hè, trouwens.
Nee, toch niet?
Nee.
Is dat het laatste nieuws?
Gisteren was dat al bekend.
Opluchting bij Diederik.
Nou, zeker weten. Dat lijkt me heel goed nieuws.
Bij ons alles en iedereen.
We hebben Hartman uit zien vallen. Die gaat het EK wel missen. Ja. Linksbenige verdedigers. We hebben ze nodig deze zomer. Nog meer Nederlanders. Bijvoorbeeld bij Stoke City Huddersfield. Daar stonden bij de thuisploeg 2 landgenoten in de basis. Wouter Burger op het middenveld. En Kijana Hoever op rechtsback. Die laatste zette na 50 minuten spelen de 1-1 eindstand op het scorebord. En dat deed hij op een zeer fraaie wijze, mag ik wel zeggen. Een bekeken indraaier. En over indraaiers gesproken. Miljan Manhoef, die viel ook nog in bij Stoke. Dat zo langzamerhand afstand neemt van de degradatieplekken. Miljan, als je luistert, we willen het nog steeds weten. Zijn de meisjes mee naar huis gegaan?
Had je trouwens gehoord over dat interview van Manhoef?
Nee.
Die had eigenlijk toen hij bij Stoke tekende helemaal geen idee dat ze zo laag stonden. Daar was hij best wel verbaasd over. Dat, hij kwam eigenlijk pas achter dat het ook zo laag stond toen hij daar had getekend. Ja.
Maar nou was het ook wel verwarrend natuurlijk in die championship dat zo'n beetje iedereen laag stond. Ze konden op een gegeven moment stonden ze met 10 ploegen op 2 punten verschil.
Er kunnen er nog steeds 8 uit.
Ja, maar goed, dat jij en ik niet helemaal de onderkant van de championship in ons hoofd hebben. Maar als je mijn handtekening zet voor een paar jaar,
dan check je
moet
toch
wel weten waar je... Wist hij wel dat het in Engeland was?
Maar het is ook een beetje zo dat Vitesse moest verkopen. Dus daarom dacht hij, is hij misschien ook een beetje geforceerd daarheen gestuurd.
Ja, dat zou ook kunnen.
Maar hij heeft het daar hartstikke naar zijn zin, toch?
Nee, geloof ik.
We hebben hem gezien op de Nightlife Cam.
Dat was goed, maar hij viel dus wel in. In diezelfde championship, andere kant van de competitie.
Moet wel oppassen, want voor je het weet hebben we ruzie met zijn vader. Dat wil je niet.
Zijn vader?
Een bokser.
Melvin Manhoef.
Ja. Dat is een bokser. Oh, wow. Ja. Dat wist ik helemaal niet.
Die hebben ook nog samen in de arena gestaan, toch? Dat verhaal.
Ja.
Oké.
In diezelfde championship lieten nog een paar Nederlanders van zich spreken. Leeds United is op jacht naar directe promotie en misschien zelfs wel naar de titel. En dat doen ze met een oranje sausje. Joel Pirou viel in de 84ste minuut in bij 1-1 en dacht kort daarna aan te kunnen gaan leggen voor een beslissende penalty. Nota bene zijn en onze landgenoot Crescencio Somerville Crescencio, zeggen ze trouwens in Engeland, viel me op in het commentaar. Gunde hem dat kansje niet. De Rotterdammer eiste de bal op en schoot hem binnen. Wat vinden we?
Ja, ik lees overal Somerville in oranje. Vind ik wat overdreven.
Nee, maar ik bedoel, wat vind je van deze actie? Dat jij je landgenoot daar met die bal ziet staan en dat je zegt nee.
Ik denk dat het op dat moment niet uitmaakt of het een landgenoot is.
Ik vraag me af hoe het zat. Want mijn theorie is dat van tevoren is gezegd, Crescencio, jij neemt de penalties. Maar eigenlijk is, denk ik, Pirou de eerste penaltynemer. En die was net ingevallen. Dus hij dacht waarschijnlijk, dan kan ik hem ook nemen. Maar
we hebben het al eens een keer uitgezocht. Het is in ieder geval altijd een Nederlander die hem neemt. Ja.
Dus ik denk dat hij dacht, ja, voor de wedstrijd is mij verteld, ik neem de penalties. En dat jij dan toevallig eigenlijk eerste penaltynemer bent, dat maakt mij niet uit. Maar ik vind het wel gedurfd. Het was ook een hele slechte penalty. Recht door het midden. Ja,
je legt jezelf wel de verplichting op om hem te maken.
Maar hij maakt hem wel. En daardoor blijven ze nu in de titelrace.
Dat is waar. Maar Pirou werd niet in de feestvreugde betrokken daarna. Dat vond ik wel opvallend. Niet blij.
Ja, maar dan ben je gewoon een lul.
Wie?
Pirou.
Dat je moet gewoon...
Kom op, man. Hij zit erin. Je moet toch blij zijn? Dan ben je, een individualist. Dan ben je toch niet bezig met het teamsport? Als je daar niet...
Nee, hij was wel... Hij juicht wel een beetje, maar hij ging niet naar die hoek toe.
Ja, dat was kom op, man.
Hij was wel blij.
Ik voel wel meer Pirou dan Somerville.
Nee, kom op. Het is een teamsport. Dan ben je alleen maar met jezelf bezig als je dan niet blij kan zijn.
Oké. Wat ook jammer was, Noah Ohio, door Hull City gehuurd van Standard Luik, die bleef de hele wedstrijd op de bank bij Hull, want die zit daar nog. Justin Kluivert maakte de winnende dinsdagavond, Bournemouth Crystal Palace. Het stond in de sterren geschreven dat het 0-0 zou worden. Maar in de 79e minuut schoot hij de bal voorbij Henderson. Hij stond toen al een kwartier in het veld. Hebben jullie die goal gezien? Want ik vond dat hij hem in de verkeerde hoek schoot. Ik snapte niet waarom hij hem nou tegengestelde richting inschoot. Maar goed, hij maakte hem zijn vijfde in de Premier League alweer. En dan gaan we vooruitkijken. Wat is er komende week te zien als het om Engels voetbal gaat? En dan vooral, wat raden wij aan om te gaan kijken? Ralf, zullen we bij jou beginnen?
Ja, nou, ik heb hier een verhaal gehouden over wedstrijden die om 1:30 worden ingepland in Engeland. Dat zijn vaak de wedstrijden waar je echt naar moet kijken.
Dan wordt het vechten.
We hebben er één zaterdag. En dit is niet alleen een derby. Dit is ook nog eens een wedstrijd die echt van cruciaal belang kan zijn in de titelrace in Championship. Zaterdag 1:30, Norwich Ipswich. Dat is de East Anglia Derby. Ah, dat gaat er vol op. Dat is fantastisch. Er zijn twee ploegen uit Oost-Engeland.
Mm-hmm.
En het mooie is dat Ipswich bovenaan staat. Die hebben eigenlijk een beetje zijn die zo geruisloos meegesnikt. Stonden op straatlengte achterstand van Leicester. Maar Leicester heeft eigenlijk die hele voorsprong vergooid in de afgelopen weken. Nu staan ze bovenaan. Ja, ze wonnen afgelopen maandag speelden ze tegen Southampton. Die staan vierde. Het was een fantastische wedstrijd. Ze kwamen 2-1 achter. In de 96e minuut maken ze toch de winnende. Mm-hmm. Dus er zit ook een soort geloof in die ploeg. Want ze hebben, als je kijkt naar de spelers, er zit niemand bij waarvan je denkt, dit is nou echt een topper.
Mm-hmm. Sarmiento toch?
Ja, Sarmiento.
Huur van Brighton.
Die was niet goed genoeg voor Brighton. Die hebben bij West Brom gestald. Dat was het ook niet echt fantastisch. Nu doet hij het goed bij Ipswich. Maar het is gewoon een ploeg waarvan iedereen zei, ze hebben geluk als ze erin blijven in de Championship. Ze waren gepromoveerd vanuit League One, ja daarvoor. Afgelopen zomer zijn ze gepromoveerd. Ja, en die manager... De McKenna.
Ja,
die doet fantastisch werk.
Heb ik bij Ipswich minder dat Luton gevoel dan bij Luton? Zeg maar, het is niet Luton.
Omdat het stadion groot is en ze een historie hebben.
Ja, omdat ze ooit kampioen van Engeland zijn geweest.
Ja, en ik voel ook wel iets
Arnold Muren heeft daar nog gespeeld.
Zo, hoppatee. We gooien even alle associaties eruit. Dat gevoel heb jij er dus niet bij. Maar over 6 wedstrijden, Anne, want het is nog maar 6 wedstrijden. Ja. Denk je dat ze gaan halen?
Nee. Maar dat is ook meer wensvader van de gedachte. Want ik denk dat Leicester uiteindelijk toch wel de meeste kwaliteiten heeft en het gaat halen. En dan hoop ik Leeds.
Oké, wat is je tip voor komende week?
Mijn tip voor komende week is de nummer 6 tegen de nummer 12. Een beetje de wedstrijd tussen de twee teleurstellingen van de Premier League. Manchester United, Chelsea of Chelsea, Manchester United is het. 8:45, morgenavond. Dat toch de twee teams die vooral naar de FA Cup denken aan het kijken zijn.
Het meest teleurstellend is.
Ja, maar dan toch. Ja,
ga jij eens even kijken, lekker voor zitten.
Er moet er in ieder geval. Er worden in ieder geval punten verdeeld.
Het kan 0-0 worden.
Ja, nee, zeker. Dat is zo. Maar ik denk, ja. Misschien dat ze er toch allebei nog iets van kunnen maken.
Ja, ik denk dat ik ook wel ga kijken. Tom, Parijs-Roubaix, zondag.
Ja, mijn wielrennen. Mijn favorietje weet het. Nee, ik wilde eigenlijk ook. De Championship heeft een volledige speelronde. Ik geloof 11 van de 12 wedstrijden op zaterdag.
Ja.
Maar ook op zaterdagavond om 6:30 is het Brighton Arsenal. En dat is toch, Ralf, best een lastige uitwedstrijd.
Ja, al vind ik Brighton niet zo geweldig dit jaar. Maar ze maakt het Liverpool toch ook weer lastig dit weekend. Dus ik ben er bang voor.
Het is een wisselvallige ploeg. En ik hoorde jou natuurlijk nog heel even kort. Het gaat over de opvolger van Klopp en de Zerbi wordt genoemd. Maar ja, hoe goed is de Zerbi nou eigenlijk? Want Brighton is gewoon super wisselvallig dit seizoen. En het spel dat aan het begin van het tijdperk de Zerbi was, daar is niet heel veel meer van over. Ze proberen het nog wel, maar dat lukt niet.
Ik denk echt dat we niet moeten onderschatten dat het hele fucking middenveld is weggegaan deze zomer. Dat zeg maar, ja, dat maar hij had vorig seizoen kreeg.
Plus twee keer in de week spelen. Of nog meer wedstrijden.
Precies. Als je bijvoorbeeld, om heel even kort een uitstapje naar de Bundesliga te maken. Als je daar ziet met Bayer Leverkusen. Als daar een poppetje wegvalt. Ja, het andere poppetje weet ook wat hij moet doen. Dat is een geoliede machine. En dan kunnen er 2-3 spelers wegvallen. Maar het blijft lopen.
Maar vorig jaar leek dat bij Brighton ook. En dit jaar dan minder.
Precies.
Misschien dat teams een antwoord hebben op het spel van... van de Zerbi. Het kan natuurlijk ook dat teams een antwoord gaan vinden op het spel van Xabi Alonso. En dan is bij hele goede trainers, die gaan dan weer een counter op die counters.
Het loopt er nu wel heel erg uit, de energie bij Brighton. Want ze liggen uit Europa. Ze hebben Arsenal nu. Ze krijgen nog Chelsea, City, Aston Villa en United.
Kan Brighton nog degraderen?
Vergeet ik nog Newcastle even. Maar die gaan dus niet daar de volle buit halen. Nee. Die gaan
waar staan
een stukje
ze nu?
Wegzakken.
Negende, geloof ik.
Ja. Dat vind ik eigenlijk nog wel knap als je kijkt naar het materiaal. Er is echt veel weggegaan. Het is geen wonderploeg. Danny Welbeck is nog steeds hun belangrijkste aanvaller. Dat zegt ook wel wat.
Ja.
Nou ja, daaronder heb je Wolves, Bournemouth, Chelsea. Die gaan ook niet heel veel hoger komen. Dus ik denk dat inderdaad Man United, West Ham, Newcastle, die zijn 6, 7, 8. Die zullen dat ook wel blijven, denk ik.
Ja.
En 4 en 5 staat ook wel vast. Daar gaat ongetwijfeld een heel spannend duel voor nummer 4 komen. Maar het maakt geen zak uit, want nummer 5 gaat ook de Champions League in. Dus het moet het echt van die three horse race bovenin hebben, hoor.
Ja, de strijd om de Stoke City-bokaal is nog wel spannend. Voor het meest kleurloze seizoen.
Ah.
Stoke City werd ooit 4 seizoenen op rij 9e.
Ja.
Dus niet in degradatie gevaar en geen Europees. Dat is nog wel spannend.
Wie staat er wat jou betreft bovenaan?
Ja, dat gaat nek aan nek tussen Wolves en Fulham. Maar Brighton kan ook nog.
Ja, gek misschien, maar Chelsea toch? Chelsea is gewoon...
Ja, maar bij Chelsea
dat is weer een teleurstelling.
Ja, als Chelsea verliest, heb je nog wel altijd zoiets van... Oh, ze hebben ze weer verloren. Maar bij Fulham kijk je niet van op als ze winnen. Nee, je kijkt gelijk, niet van op als ze verliezen.
Klopt, ja. Maar bij Fulham heeft dan juist weer in belangrijke wedstrijden tegen grote clubs het af en toe zo leuk gedaan dat het ook niet helemaal kleurloos is.
Nee, vond ik ook.
En Wolves speelt dit jaar
5-0.
Veel leuker voetbal met de coach die ze er hebben. Dus dat
is
vind
niet
ik
helemaal waar.
Bournemouth hebben we ook nog.
Ja, en Bournemouth vind ik...
Nee, Bournemouth speelt...
Ja, Bournemouth vind ik ook...
Die spelen te goed om kleurloos te zijn.
Het is, geen Premier League club, maar het is Iraola is zo'n leuke vent. Ik vind dat zo'n leuke vent.
Bournemouth staat voor materiaal dan weer
hoog. Dan is het Crystal Palace. Ze vallen een beetje tegen dit jaar.
Ja, ik denk
Palace is nooit echt in de problemen gekomen en de leuke spelers spelen nooit.
En toch een teleurstellende trainerswissel uiteindelijk, wat toch te weinig heeft opgeleverd. Maar
Iraola, zit jij nog steeds diep, hè?
Ja, zeker. Everton Burnley, zaterdag 4 uur zouden we kijken. De laatste strohalm voor Burnley. Al 3 wedstrijden ongeslagen. Die hebben volgens mij echt nog het idee dat er heel misschien nog wel wat mogelijk is.
En ze voetballen best goed.
Daarom, dan zullen ze uit bij Everton tegen Shandais. Zullen ze het...
Zo. Het kost je wel wat als je die naam...
Commentator van dienst?
Nee. Thomas Schuurman zag ik volgens mij. Okay. Thomas Schuurman.
Ook vriend van die show.
Zeker. De Voetbalcast is vooralsnog een onafhankelijke podcast. We vragen niet om je geld, maar wel om je likes. En om je 5-sterren recensie. Queen's Pleasure, bedankt voor onze heerlijke openingstune. Op volgende week, dan begint hun tour in Amersfoort. De beste band van Nederland, dus ga kaarten kopen. Ons mailadres is mail@voetbalcast.nl. Hier kun je terecht met vragen, maar ook zeker als je denkt dat je iets bij kan dragen. Tom, leuk dat je er weer bij was.
Bedankt voor de uitnodiging.
Sietse was er ook bij vandaag.
Geslaagd, hè?
Ja. Ethiek.
Geslaagd voor zijn hertentamen ethiek, begreep ik.
Ja, dus die gaat er straks even met een rode pen doorheen, denk ik. Ja,
terecht.
Wat zou er niet kunnen, wat we besproken hebben? We hebben het niet over
voor de zoveelste keer miljoen man hoeven vragen hoe het met die meisjes is afgelopen. Die jongen die kan toch ook gewoon een leuke avond uit hebben?
Dat kan eigenlijk niet meer.
Nee. Ik heb het ook gehad over vrouwen naast een speler in het zwembad. Of een trainer.
Nee, maar dat kan.
Nee, dat kan. Dat kan nog. Ja. Oké, gelukkig.
Gaat meer om dat specifieke persoonlijke.
Sensitivity reader.
Wij, Ralf en ik nu. Ik kijk naar Sietse. Kan het of niet, die miljoen man hoeven oproep voor de derde keer?
Duim omhoog, duim omlaag.
Duim omlaag.
Oh. Oké, bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.